Verder staat er in vers 19, en daar waren wij gebleven, daar staat, doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. En dat zijn ook woorden die later niet alleen aangehaald worden, maar die ook duidelijk toegepast worden. In ieder geval al bij Petrus en Johannes in, wat is het, moet Handelingen 3 of 4 zijn, ik weet dat maar nog zo gauw niet, waar zij voor de raadsvergadering, de hoogste die er was, het Sanhedrin namelijk, verschenen, waar Petrus het woord nam, vol zijnde van de Heilige Geest enzovoorts. Hetgeen ook staat, meen ik, over Stefanus nog later enzovoorts. Hetgeen dus inderdaad illustreert hoe de Heer zelf rechtstreeks zou spreken door zijn discipelen. En zo is het ook inderdaad gebeurd in onze dagen, in onze bedeling, zal ik maar zeggen. En dat is maar waar het om gaat, hè. Het begon trouwens al op de Pinksterdag natuurlijk. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en ze begonnen te spreken, in tongen inderdaad, maar ze begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En zij verkondigden de grote werken Gods. En aan deze discipelen werd dat toen dus definitief vervuld, maar dat was na de opstanding van Christus. Waarbij ook gezegd wordt in vers 20, want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest uw vaders die in u spreekt. En dat is letterlijk wat op de Pinksterdag erbij staat en wat daarna in de volgende hoofdstukken van Handelingen bij gelegenheid nog eens herhaald wordt. Dan vers 21, de broeder zal zijn broeder overleveren tot de dood en de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En ik denk dat dit een aardige beschrijving is, voor zover je dat aardig mag noemen natuurlijk, maar het slaat op de beschrijving. Het is de beschrijving van de vervolgingen die met name in het begin van onze bedeling uitbraken, ongeveer aan het einde van de Bijbelse geschiedenis, zal ik maar zeggen. Want waar de buitenbijbelse kerkgeschiedenis zo ongeveer begint, dat is inderdaad in de vervolgingen. In de Romeinse tijd natuurlijk nog. Maar 10 vlagen van heftige vervolgingen, die inderdaad hier al worden aangekondigd. Andere plaatsen vanzelfsprekend ook. Maar dat is gebeurd en dat is bepaald geen vrede, maar zelfs het tegendeel daarvan. En dat alles staat er om mijn naam. Vers 22. Gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven, die zal blijven staan dus, tot het einde, die zal zalig worden. En men zal dus blijven staan in het geloof, in de genade. En daardoor zou men zalig worden. Wat je onder dat begrip zalig worden zou moeten verstaan, dat weet ik ook niet en daarom neem ik het maar in zijn brede betekenis. Want ik zeg altijd, zalig worden of zaligheid in de Bijbel is altijd de aanduiding, niet alleen van dat men wedergeboren wordt, maar het is de aanduiding van alle zegeningen die men hoe en wanneer dan ook van de Heer zal ontvangen. Met andere woorden, zaligheid staat niet alleen voor onze wedergeboorte en dus voor het nieuwe leven wat men op grond van geloof ontvangt, maar het is net zo goed de aanduiding van wat ik dan voor het gemak maar noem loon. Of met een andere term, gaat het niet alleen om zaligheid van de geest, maar ook om zaligheid van de ziel en uiteraard ook om zaligheid van het lichaam. Maar goed, die termen ga ik nou niet uitleggen. Maar hier in dit schriftgedeelte blijkt ook dat het niet alleen gaat over dat men tot geloof zou komen, want deze discipelen waren al tot geloof gekomen, maar het gaat er uitdrukkelijk ook om dat ze in dat geloof zouden blijven staan of gewoon uit dat geloof zouden leven. Het is een uitdrukking trouwens, die is misschien nuttig om die meteen maar eens aan te halen. Er staat dus, maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Dat is een uitdrukking die met één andere term erin weer gebruikt wordt door de Heer Jezus in Matthäus 24. En die versie is meer bekend. Want volstandig, dat woord gebruiken wij eigenlijk toch nooit, hè, dus dat kunnen we ook niet onthouden. Maar in Matthäus 24 staat, in vers 13, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ik hoop dat het niet te veel dat niet te veel moeite hoeft te kosten om uit te leggen, dat volharden tot het einde in de eerste plaats dan toch een volharden is in het geloof. Ook natuurlijk een leven uit geloof. Maar de gedachte is gewoon, ook die welke in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, dat we niet alleen uit geloof zijn zalig geworden, naar de geest althans, maar dat we ook inderdaad uit het geloof zouden leven en daar dus bij zouden blijven. En ik zeg Hebreeën, maar deze plaats kan ik misschien beter zeggen Galaten, had ook gekund, er staat precies hetzelfde, namelijk dat de rechtvaardige, die rechtvaardig geworden is dus uit geloof, maar dat die rechtvaardige vervolgens ook uit geloof zou leven. Niet alleen met de geest zou beginnen, met de woorden van gelaten dus maar weer, maar ook met de geest zou voleindigen. Daarin zou blijven. En dat is ook de gedachte hier in Matteüs 24 uiteraard. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De vraag zou bij die beide versen eigenlijk moeten zijn het einde waarvan. En zelfs dan is dat nog niet de enige vraag die gesteld moet worden, of kan worden. We zitten een beetje met een taalprobleem. Want einde kan natuurlijk zijn het einde waarvan. En in Matteüs 24 is het antwoord heel eenvoudig te geven. Want daar staat in het begin van het hoofdstuk dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen in vers 3, halverwege vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en welk zal het teken zijn van de voleinding, einde dus, de voleinding der aion, eeuw, zeg ik het liefst, hoe al wereld best kan, maar dat moet je het altijd uitleggen. Hè? Maar wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? En als de Heer dan commentaar geeft op deze vraag, dan zegt hij in zijn betoog in vers 13, maar wie volharden zal tot het einde? En als je dus vraagt einde van wat, dan is het antwoord natuurlijk einde der eeuw. Waarna weer de vraag is, wat is het einde der eeuw? En dan komen we automatisch terecht bij de dingen die hier in Matteüs 24 besproken worden. Het einde der eeuw is uiteindelijk, als je het zo laat mogelijk neemt, is het het begin van de 1000 jaren. Dus het einde van de grote verdrukking. En voor de goede orde, dat is dus 40 jaar na de opname van de gemeente. Maar opname van de gemeente en gemeentelijke waarheid vindt u trouwens in Matteüs 24 en 25 helemaal niet. Nou ja, u misschien wel, ik in ieder geval niet. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niet genoemd zou worden, maar voor zover de gemeente genoemd wordt, in ieder geval niet met deze uitdrukking, maar op zeer bedekte wijze. Dus wie volharden zal, in die dagen van de wederkomst van Christus is dat dus, die zal moeten volharden inderdaad tot het einde van die eeuw. En zalig worden ligt voor de hand wat dat dan is. Hè? Als men volhardt tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw, want daar gaat het dan over, wat betekent dan zalig worden? Dat is toch makkelijk? Dat betekent dan toch gewoon de toekomende eeuw binnengaan, hè? Als men volhardt tot het einde van deze tegenwoordige eeuw en men wordt dan zalig, dan gaat men de toekomende binnen. En deze zaken zijn heel eenvoudig uit te leggen, omdat het betrekkelijk aardse zaken zijn. Men zou op aarde trouw zijn aan de Heer, leven uit geloof, trouw zijn aan hem, eventueel ondanks de vervolgingen die er zijn enzovoorts. En men zal inderdaad het koninkrijk beërven met Christus de 1000 jaren binnengaan enzovoorts. Dat is de gedachte in Matteüs 24, zoals daar trouwens uit dat verband daar blijkt. Het neemt niet weg dat we ook een andere vraag kunnen stellen bij wie volharden zal tot het einde. Want als ik het woord einde tegenkom in de Bijbel, zeg ik bijna altijd ogenblikkelijk dat het betekent doel. Doeleinde. Dat betekent dat het voorafgaande dan voorbij is, uiteraard, maar het is zo omdat het doel bereikt is. Zodat het woord einde eigenlijk naar twee kanten wijst. Het wijst naar wat geweest is, dat is dan voltooid en beëindigd in gewoon Nederlands. Maar tegelijkertijd is de gedachte dat het gestelde doel bereikt is. Die twee dingen zijn niet los van elkaar te zien. Wij hebben ze losgekoppeld in modern Nederlands. Wij gebruiken einde niet meer in de betekenis van doel. En dus vragen wij bij einde altijd alleen maar einde waarvan. Maar je kunt ook vragen welk doel had er dan bereikt moeten worden. En ook in het verband van Matteüs 24 is het antwoord wat ik al gegeven heb, welk doel moest er bereikt worden? Wel, het koninkrijk van Christus op aarde en dus de vestiging van de toekomende eeuw, om zo te zeggen, op aarde. Dus het blijft daar gewoon gelijk. Maar je zou beide betekenissen, want in het Nederlands blijken dat twee betekenissen te zijn, hè? Je zou beide betekenissen moeten vasthouden en moeten kennen. En nou ik toch bezig ben, blader ik dus ook maar even door naar de uitspraken van Hebreeën, waar wij terechtkomen in Hebreeën hoofdstuk 3. Waar over de gelovigen van vandaag en dus de gemeente gesproken wordt. En waar gezegd wordt in vers 6 van Hebreeën 3, wiens huis wij zijn. De gedachte is dat Christus trouw is over heel zijn huis. Zijn huis bestuurt, beheert, bewaart. En daar staat dat huis, dat zijn wij, hè? Wiens huis wij zijn. Een uitspraak die we trouwens ook vinden in Timotheus. Maar goed, wiens huis wij zijn. En wij zijn zijn huis, of wij behoren tot zijn huis, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Einde van wat? Nou, die vraag is denk ik niet te beantwoorden. En als we hem al beantwoorden, dan heeft het weinig zin. Want daar gaat het in Hebreeën niet over, over einde van iets. In Hebreeën gaat het over een doel wat bereikt zou worden. En dus is de gedachte, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel toe vasthouden. Want wie volharden zal tot het doel, het einde, zal zalig worden. Het is eigenlijk gewoon dezelfde uitspraak. Waarbij in de rest van deze brief uiteengezet wordt dat wij weliswaar door geloof zijn wedergeboren, maar dat op grond daarvan van ons als gelovigen verwacht mag worden dat wij ook uit het geloof zouden leven. Laatste vers van Hebreeën 10. En dus inderdaad, de Heer zou de dienen niet onder het oude verbond waarover de Hebreeënbrief spreekt, want daarvan zijn we verlost, maar onder het nieuwe verbond. En het doel, het einde namelijk, het doeleinde, want dat is het Nederlandse alternatief wat men inmiddels bedacht heeft, hè. Het doeleinde, het doel is namelijk inderdaad behoudenis van de ziel. Want zo heet dat, kan het ook niet helpen, in Hebreeën 10 vers 39. Het laatste vers van Hebreeën 10, waar staat in het ene laatste vers, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, eveneens te vinden in Galaten en in Romeinen, met dezelfde consequentie. En dan staat er, vers 39, maar wij behoren niet tot, of wij zijn niet van, degenen die zich onttrekken, die zich daaraan onttrekken, ten verderven. Maar wij zijn van degenen die geloven, en dus leven uit geloof, tot, dat is dus het einde, het doel, een bepaald doel, tot behouding der ziel. En voor degene voor wie de uitdrukking onduidelijk is, staan er hier een paar andere, één aan het eind van vers 34... tot het beter en blijvend goed, erfenis dus, erfgoed, tot een beter en blijvend goed in de hemel, of het einde van vers 35, tot een grote vergelding des loons, vergelding namelijk loon, of het einde van vers 36, maar die is iets moeilijker, opdat gij de beloftenis moogt wegdragen, opdat gij het beloofde loon, namelijk de beloofde erfenis, moogt ontvangen. En dat heet dan bij gelegenheid behouding der ziel. Waar het dus om gaat is inderdaad de uitspraak van Hebreeën 3. Indien wij maar de hoop, de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Later herhaald in vers 14. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. En de oproep in de Hebreeënbrief is precies om dat te doen. Om te leven uit geloof. Of om het weer te leggen naast de Galatenbrief. Om niet alleen met de geest te beginnen, maar vervolgens om in de geest of naar de geest te wandelen. En inderdaad om God te dienen in de vrijheid van het nieuwe verbond, in plaats van onder de slavernij van het oude. Het is volstrekt dezelfde gedachte. En dat is ook wat in Matteüs 10 gezegd wordt, het is precies hetzelfde. In Matteüs 24 trouwens, in beginsel ook, hè. Het doel is het beloofde loon. Dat ligt in een toekomende bedeling ergens anders dan in onze dagen. Maar het beginsel blijft gelijk, want wie leeft uit geloof zal door de Heer daarvoor beloond worden. En dus vind je de uitspraak niet in speciaal in verband met één bedeling, maar in... Door de hele Bijbel heen vinden we diezelfde gedachten terug. Ik heb Hebreeën nou weggeslagen, dat heb ik met opzet gedaan. Want in Hebreeën 11 namelijk, maar daar ben ik dan voorlopig niet uit, wordt over allerlei gelovigen gesproken uit oud-testamentische tijd. En van hen wordt ook steeds gezegd dat zij hun verwachting en hoop gesteld hadden op de dingen die komen zouden, op het loon wat ze zouden ontvangen, op de heerlijkheid die ze zouden ontvangen, op een betere opstanding die ze zouden verkrijgen, of hoe het maar genoemd mag worden. En dat geldt dus vanaf het begin van de Bijbel tot het eind aan toe. Maar hier in Matteüs 10 vinden we een gelijksoortige uitdrukking, kennelijk in verband met onze bedeling, want daar gaat het schriftgedeelte blijkbaar over. En als het dan staat, maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden, dan hoeft dat geen enkel probleem op te leveren. De bedoeling is immers die van Efeze, Efeze 6, dat we zouden staan, dat we zouden stand houden, dat we zouden staande blijven in de boze dag, enzovoorts. En daartoe hebben wij dan een geestelijke wapenrusting ontvangen, enzovoorts. Maar het gaat erover staan. Stand houden, staan blijven. En die drie termen worden er alle drie gebruikt. En een daarvan wordt nog herhaald ook, geloof ik. Het gaat inderdaad om dat we zouden staan blijven waar wij staan. In de positie van de genade. Staan in de genade van Romeinen 5. Staan in het evangelie. Staan in de vrijheid, die van Galaten 5 of zoiets. Hè. En daar gaat het om. En wanneer wij staan blijven, brengt dat loon met zich mee, omdat het de uitdrukking is van en het resultaat is van trouw en dus geloof, maar trouw aan de Heer en dus geloof in de Heer. En dat is wat de gelovigen hier gezegd wordt in Matteüs 10 en in bijzonder dus tot deze discipelen. Wie volstandig zal blijven tot het doel, die zal zalig worden. En wat ik natuurlijk niet mag vergeten, want ik ben nou toch schriftplaats aan het opnoemen, dan moet ik het een beetje volledig doen. Dan moet ik natuurlijk ook noemen Filippenzen hoofdstuk 3 is het, geloof ik. Ja. Filippenzen 3. Waar de apostel zegt in vers 14, om de rest maar even buiten beschouwing te laten. Maar één ding, dubbele punt. Dubbele punt vertaald met doe ik. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar goed, maar één ding. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Het einde namelijk. Mij strekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Dat is weer een ander woord voor einde. Want wit staat hier ook in de betekenis van doel. Omdat het doel nou eenmaal wit behoort te zijn. Want anders kun je er niet op schieten. Heb je wel eens geprobeerd? Met een geweer of een pistool schieten op iets wat zwart is? Dat gaat gewoon niet. Hè? Daarom moet de roos, of hoe het maar heten mag, die moet wit zijn. Men moet op het wit schieten. En vandaar dat het wit ook de betekenis heeft gekregen van doel. Altijd al zo geweest. Goed, dus ik jaag naar het wit, het doel wit, leuk hè, Nederlands, want wij zijn bang dat Nederlanders geen Nederlands verstaan, en terecht. En dus hebben wij het woord doel wit uitgevonden in plaats van gewoon wit. En we hebben het woord doeleinde uitgevonden in plaats van gewoon einde. Leuk is dat, hè? Zie? Nou goed. Dus ik jaag naar het doel, naar het einde, naar het wit. Ik jaag naar het doel wit einde, het witte doeleinde. Nou goed, ik jaag naar het wit, hij jaagt namelijk naar het wit en tot, maar naar of tot is hetzelfde, hè, tot de prijs, want het is prijsschieten denk ik dan, voor het gemak. Ik jaag naar het wit, want het einde, het doel is namelijk de prijs. En wat is die prijs dan? De roeping Gods. Wel nu, waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap, dan wel tot heerlijkheid. Kan niet missen. En tot vrijheid, zegt de Galaten, maar dat ligt de fase eerder. Want als men niet hier leeft in de vrijheid, dan ontvangt men geen heerlijkheid. Vandaar dat het heet de vrijheid der heerlijkheid der zonen gods. Dat is de uitdrukking uit Romeinen 8, is echt waar hoor. Maar goed, we zijn geroepen tot aanstelling tot zonen en daar gaat het om. Daar jaagt de apostel naar. Hè. Ik jaag naar het doel, namelijk naar de prijs, namelijk de roeping gods die van boven is. Want inderdaad, dat zoonschap, die aanstelling tot zonen, is in ons geval inderdaad een hemelse kwestie. Nou goed, dus inderdaad trouw blijven en dus vasthouden aan de roem der hoop, of hoe het maar genoemd mag worden, of gewoon volstandig blijven tot het einde om zalig te worden. Maar het is dan diezelfde zaligheid uit Filippenzen 2, vers 12. Niet namelijk wedergeboorte, want dat kun je niet verdienen. Daar kun je niet naar jagen, of iets dergelijks. Maar de gedachte van Filippenzen 2 is, die van werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. De zaligheid namelijk van uzelf, dan wel van uw ego, uw eigen, is ook goed Nederlands overigens. En met een meer plechtige term, de zaligheid van uw ziel dus. Want dat is uw eigen, uw ego, wat het maar zijn mag. Maar goed, dat lijkt me wel voldoende. Dus ik ga terug naar Matthäus 10. En ik zeg dus, laat nou niemand denken dat volharden tot het einde betekent dat men iets moet blijven doen of zo, of dat het per definitie met werken te maken heeft. Natuurlijk, het zou kunnen, maar ik zie niet in wat het er hiermee te maken heeft. Het gaat om leven uit geloof en voor zover het werken zijn, zijn het dus werken des geloofs. Werken die gedaan worden in de dienst van de Heer onder het nieuwe verbond en dus in ieder geval geen werken der wet. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde namelijk. Goed. Vers 22 dan van Matthäus 10. Gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Dat is reden genoeg om niet volstandig te blijven en dus om niet vol of volledig te blijven staan. En dus reden om eventueel te vertragen. Hebben jullie die uitdrukking? Die uit 2 Korinthe 3. En 4. Daarom vertragen wij niet. Waarin niet? Wel in het dienaar zijn van het nieuwe verbond, niet de letter, maar des geestes. 2 Korinthe 3 en 4. Daarom vertragen wij niet, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En over die zaligheid gaat het dan dus, hè? Dus gij zult van allen gehaat worden om mijn naam, maar die volstandig zal blijven tot het doel, tot het einde, die zal zalig worden en in dit geval dus in ieder geval loon ontvangen. Vers 23. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de zoon des mensen zal gekomen zijn. Laat die even goed tot u doordringen. Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de zoon des mensen zal gekomen zijn. Terwijl de gedachte van Matthäus 24 eigenlijk is, dit evangelie moet gepredikt worden aan alle volken, niet aan alle mensen of in alle steden, maar aan alle volken, veel grootschaliger. En dan zal het einde komen, en wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Want zo staat het er toch? Of citeer ik nou verkeerd? Nou, het staat precies in de omgekeerde volgorde. Er staat in vers 13. Wie volharder zal tot het einde, volharder waarin? Nou, toch het schriftgedeelte, volharder waarin? Geloof, zeiden we, maar lees het voorgaande versus. Een synoniem ervoor. Liefde namelijk. Zo zal de liefde van velen verkouden, zodat liefde hetzelfde is als warmte, dat zie je nou maar weer, dat is gemeenschap namelijk. Jawel. Zo zal de liefde van velen verkillen, maar wie volharder zal tot het einde, als je dan zo vraagt waarin, en je weet verder van de Bijbel niks, dan is het in die liefde. Liefde uiteraard voor de Heer. En dus heeft het te maken met zijn dienst. Wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan, en dit evangelie des koninkrijks zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen, zodat ook nog de conclusie getrokken kan worden hier dat volharden tot het einde ook uitdrukkelijk impliceert de prediking van het evangelie des koninkrijks aan alle volken. Toch of niet? Want zo hangen die versen aan elkaar, hè? Wie volharden zal tot het einde, hoezo? Nou, het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot getuigenis aan alle volken. En dan zal dat einde komen. Dus als je vraagt, volharden waarin? Dan zegt vers 13, in de liefde. En dan zegt vers 14, in de prediking van het evangelie. En in de praktijk is daar nauwelijks verschil tussen te maken. Want waar men wandelt in gemeenschap met de Heer, zal het tot gevolg hebben dat men zijn woord spreekt. En in die dagen heeft dat alles van doen met wat wij met zo'n mooi woord aanduiden als wereldevangelisatie. Want dat is wat dan gebeurt. Maar daarover gaan inderdaad deze hoofdstukken, Matthäus 24 en 25. Maar goed, ik laat het liggen, want misschien hebben we het daar nog eens over. Dus ik ga terug naar Matthäus 10, want de gedachte is dat in Matthäus 24 gezegd wordt, het evangelie zal gepredikt worden aan alle volkeren, en dan pas in hoofdstuk 25 komt de rest van het verhaal, Matthäus 25, vers 31 geloof ik, waar staat dat dan de koning zal komen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Met andere woorden, daar staat uitdrukkelijk, ja, met een wat moeite kun je er een spel tussen krijgen, maar waarom zou je? Maar daar staat uitdrukkelijk, als u het mij vraagt, dat eerst het evangelie gepredikt wordt aan alle volkeren, en dan pas zal de Heer komen. Dan wordt het definitieve einde gebracht van de tegenwoordige boze eeuw, wordt Satan gebonden, en begint definitief op aarde, volkomen, de toekomende eeuw vanwege de heerschappij van Christus. En er staat dus eerst de prediking van het evangelie in alle volken, en dan de vestiging van het koninkrijk. En hier staat, gij zult uw reis door de steden Israël niet geëindigd hebben of de zoon des mensen zal gekomen zijn. En dan hebben we dus twee opmerkingen. Punt 1, de evangelieprediking is daar niet voltooid en dan verschijnt de Heer al. Dat, zo eindigt namelijk onze bedeling. Toch? En punt 2, welke steden Israëls? Ze werden uitgezonden, waar naartoe? Nou ja, voor zover commentaar gegeven wordt op de uitspraken, is het dan altijd dat hier, nou niet altijd, maar dat ze uitgezonden worden om aan de verstrooide Joden het evangelie te prediken. Maar dat heet niet de steden Israëls. Je kunt bij wijze van spreken naar New York gaan in de Joodse wijk het evangelie prediken, maar daarom is New York nog niet de stad Israëls, om van groot moken maar te zwijgen. Nee? Amsterdam? Het zijn geen steden Israëls, de steden van andere volken, waar dan inderdaad Joden woonden, soms als hele wijken vol, dat is inderdaad zo, maar het zijn geen steden Israëls. In de zin van Joodse steden. Maar zijn misschien steden Israëls, maar niet vanwege dat er Joden wonen, maar vanwege dat Efraïm er woont. Dat kan toch niet anders? Je hebt toch geen alternatief? Hoe kunnen die steden buiten Palestina nou steden Israëls zijn? Alleen als het de steden zijn van de 10 stammen van Israël. Dat kan het maar wezen. Maar er staat echt steden Israëls. Goed.
Hoe kan het nou gezegd worden tegen mensen die die één generatie
geleefd hebben? Ik kan me moeilijk
voorstellen,
dat is een goede vraag. Een leuke vraag. Er volgt maar uit dat dit uitspraken zijn die eigenlijk niet, die historisch wel gedaan werden aan de discipelen, maar die een veel verdere, veel grotere strekking hadden dan alleen de toepassing ervan op die discipelen. Dit zijn uitspraken over heel onze bedeling. Dat is maar waar het om gaat. Dat is de enige manier om dit te verklaren. Dus als jij zegt, hoe kan dit nou gezegd worden tot mensen die maar in één generatie, uiteraard maar één generatie leven, zeg ik, nou ja, dat blijkt uit dat het ook niet een uitspraak was met betrekking tot één generatie. En dat het dus gaat over een hele bedeling. Moeilijker is het niet. Dat is wat ik probeer te vertellen. Historisch, uitspraak over 12 discipelen met betrekking tot een zeer beperkte opdracht enzovoorts. Maar profetisch, en dat blijkt van veel groter belang te zijn, is het een beschrijving van hoe het evangelie zijn weg zal vinden in onze dagen. Nou, beter kan ik het niet zeggen.
Vers 6 spreekt het over van, gaan we veel meer naar de verloren
schapen. Ja, dat is hetzelfde verhaal, ja. Maar het gaat dus inderdaad niet zozeer dan. Dus al die uitspraken zijn niet zozeer over de dagen van de discipelen. Bovendien, zoveel vervolging was er in die dagen niet. Wat vervolging hebben de discipelen toen dan ondergaan? En toch zegt de Heer, zij zullen je overleveren en de broeder zal broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders. Dat gebeurde toch in die dagen niet? Is daar ook niet gebeurd? En daar kun je niet van afmaken door te zeggen, nou dan is het meegevallen. Je moet gewoon zeggen, het zijn uitspraken over wat veel later zal gebeuren uiteindelijk. En dus is de hele geschiedenis profetisch. Even een verdere strekking. Eigenlijk, je kunt ook zeggen, het is de opdracht die ze later in vervulling hebben gebracht in de dagen van Handelingen. Maar dan nog ging het veel verder dan alleen hun omstandigheden. Dat wil zeggen, ging veel meer, ging niet slechts over de twaalfen, maar ging over de prediking van het woord Gods gedurende heel onze bedeling. Totdat aan die bedeling een eind zou komen door de komst inderdaad van de Zoon des Mensen, zoals hier staat. Gij zult de steden Israëls niet geëindigd hebben of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. Maar dat is niet de beschrijving van de komst van de Zoon des Mensen bij de aanvang van de duizend jaren, uiteraard. Maar het is de beschrijving van de komst van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels. Waarna die reis langs de steden Israëls voortgezet zal worden, beginnend door, met twee getuigen in Jeruzalem. En uiteindelijk zelfs 144.000 over heel de wereld. Dat is het verhaal, dus dan wordt het voortgezet. En over dat deel in het bijzonder spreekt eigenlijk Matteüs 24. Goed. Waarna wij terecht zijn bij vers 24. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Die uitdrukking zou je meteen moeten herkennen uit Johannes 13... waar de Heer verzameld is met zijn discipelen in de opperzaal. Een uitbeelding, ik zeg het altijd, dus waarom zou ik het nou niet zeggen? Ik neem alleen de vrijheid om het nou niet uitgebreid toe te lichten. Waar de Heer verzameld is met zijn discipelen in de opperzaal, hetgeen een uitbeelding is van de situatie in onze dagen, waarbij de gelovigen samen met de Heer gezeten zijn in de schuilplaats des Allerhoogsten. Kortom, de situatie in de opperzaal, op het dak, die hoge zaal, is penthouse. Leuk is dat. Hebben we daar wel eens over na? Hè? Dat kennen wij in Nederland niet, of wel? Bovenop de flat bouwt men een penthouse. Waarom het penthouse heet? Ja, omdat het traditioneel de vorm heeft van een vijfhoek. Dat hoort nu eenmaal zo. Het huis op het dak moet vijfhoekig zijn. Heb je nog nooit over nagedacht hoe men daarmee komt? Het is gewoon een beeld van de gemeente. Wat vandaag al willen niet, maar het is een beeld van de gemeente. Op het dak, boven, is uiteraard gewoon de hemel, uiteindelijk. En dat het iets met vijf te maken heeft, met verborgen dingen enzovoorts. En dus met onze bedeling. Ja, dat is, dacht ik, langzamerhand wel bekend, hè. Maar goed. De opperzaal in elk geval. Daar was de Heer met zijn discipelen een beeld van de gemeente. Ook als het niet vijfhoekig was, denk ik altijd. Want dat heeft er dan niet mee te maken. En daar waste de Heer de voeten zijn de discipelen, of ze dat nou leuk vonden of niet. Vooral degene die gewend was onder de wet te leven, had er moeite mee. Petrus, een beeld van de Joodse gelovigen uit onze bedeling. Die dacht dat hij het zelf moest doen, zoals Joden nou eenmaal ook gewend zijn zichzelf te dopen. Is zo. Maar ze moesten leren het laten doen. Ze moesten het laten doen door de hoge priester van het nieuwe verbond. En de Heer waste de voeten van zijn discipelen en zei, zo moet dat nou eenmaal. Ongevraagd, hij deed het gewoon. Nou, ongevraagd, hij had een opdracht daartoe van zijn hemelse vader, want die heeft hem tot hoge priester aangesteld in onze dagen. En hij wast ons de voeten opdat wij vervolgens gereinigd zijnde van het kwaad geweten, God, de levende God namelijk, zouden dienen. En dat is precies wat de discipelen zouden doen, denk ik dan. Maar daar zei de Heer in dat verband, Hij zei toen een dienstknecht, hij zei, jullie noemen mij meester en heren. En gij zegt wel, want dat is wat ik ben. Johannes 13, vers 13. Waar de Heer in vers 12 vraagt, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Nou, dat verstonden ze in die zin dat hij in de voeten gewassen had. Niet dan? Ja, toch? Maar het gaat om wat erachter zit. Dat is altijd zo. Wat zit erachter? Wat wordt ermee gezegd? En dan zegt de Heer, om uit te leggen, min of meer, wat hij gedaan had. Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Daarom zouden wij elkander vergeven, gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. Waar staat dat? Twee mogelijkheden, hè? Efeze en Colossense, ja. Als dat geen gemeentelijke waarheid is, weet ik het niet meer. En dat is wat hier geïllustreerd wordt, waarover de Heer hier spreekt, uiteraard, in deze vijf hoofdstukken. Dat is toeval, hoor, dat het vijf hoofdstukken zijn, maar vooruit maar, hè. En dus zegt hij, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En daarom worden wij geacht in het algemeen navolgers van Christus te zijn. Dat heb ik je nagevraagd hier een paar honderd meter verderop. Hè? Waar? Op de Agnietenberg heb ik dat gevraagd aan Tom. Ja. Ja, Thomas van Kampen, van... Thomas de Kempis, wordt u even geweten. U wordt geacht op zijn minst de titel van het boek gelezen te hebben. De navolging van Christus. Hè. Voor de rest kom je er niet door, maar laat me zitten. Hè. De navolging van Christus. Maar goed, ik heb het ook nagevraagd aan Paulus. Die zegt, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Want wij leven niet onder de wet en we krijgen dus geen opdrachten. Dus wat ons gezegd wordt, is gewoon, doe maar als ik... Dat wil zeggen, Paulus zegt, wees alle mijn navolgers, hij herhaalt het vele malen in vele brieven. En hij zegt erbij, gelijkerwijs ook ik van Christus. En dus, Paulus kent ook de kortere versie en zegt dan gewoon, zij dan navolgers Gods. En dus, navolgers van Christus. Dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Zie? Waarin wij een Heer hebben die zelf een dienende functie vervult in onze dagen. Dat is waar de hele Hebreeënbrief dus over spreekt. Hij weliswaar uitermate verhoogd en wel degelijk meester en heer en dus koning en priester. Maar niettemin een dienende functie in de dienst van onder het nieuwe verbond. Hè, maar in dienst van zijn hemelse vader als hoge priester. En God had hem daartoe aangesteld. En hij zegt wel nu. Als ik dan een dienende functie heb en ik ben jullie meester en heer, jullie hoge priester had het dus ook kunnen staan, maar dat gebeurt nog helemaal niet. Hè? Als ik dus een dienende taak heb en jullie zijn niet meer dan je heer, dan heb je ook een dienende taak. En diezelfde uitdrukking dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn heer, dat staat hier dus inderdaad in vers 16 van Johannes 13. Voorwaar, en bij voorwaar zeg ik altijd... Dat het een uitspraak is over onze bedeling. Dat kan ik niet kausaal bewijzen, zal ik maar zeggen. Maar let maar op. Elke keer als een zin begint met het dubbele amen. Voorwaar. Dan is het een uitspraak over onze bedeling. Check het maar na. Dus, voorwaar, zeg ik u. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Eerst weten en daarna ook doen. En dus, zijt niet alleen hoorders, maar ook des woords, maar ook daders des werks. En dat is Jacobus, want die kan er ook wat van doen. Maar dat is het inderdaad. Hè? En uitspraken dus altijd over onze bedelingen, dan terug naar Matteüs 10... waar dan staat in vers 24, de discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht dat hij worde gelijk zijn heer. En dat is precies toch de bedoeling, dat wij het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden, dat wij God dienen als priesters van het nieuwe verbond, in gemeenschap met onze hoge priester, dan wel ons hoofd. Dat is waar het om gaat, en dat is wat hier gezegd wordt. En op grond daarvan zullen wij in de wereld gehaat worden. Want dat is wat hier gezegd wordt. Gij zult van allen gehaat worden. De Heer wordt gehaat door de wereld, de dienstknechten dus ook. En om dan weer kort te sluiten met de Hebreeënbrief, waar we opgeroepen worden om ons in beschikbaar te stellen in de dienst van deze hoge priester. Wel, deze Hebreeënbrief eindigt met: zo laat ons dan tot hem gaan, vanzelfsprekend. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En dan lees ik altijd meteen verder in Romeinen 8, want wij houden het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En zo is het verhaal weer rond, hè. Maar wat we hier dus vinden in Matthäus 10 is gewoon de beschrijving van de situatie in onze dagen, waarin de Heer zelf weliswaar de meester en heer is, de koning en hoge priester, maar hij is door de wereld verworpen, wordt door de wereld gehaat. En waar wij hem dienen en handelen, leven in zijn naam, zullen wij om zijn naam, vers 22, inderdaad ook gehaat worden. Maar dan ook alleen maar omdat we dezelfde dingen doen als hij. En dat zal de reden zijn waarom velen, gelaten bijvoorbeeld, niet wilden doen zoals hij. En dus kozen voor het oude verbond en voor de wet, want dat is voor de wereld acceptabel, in een tolerante wereld zeker. Maar christendom, een christendom van vrijheid, zal ik maar zeggen, dat is voor de wereld niet acceptabel. En waar men de Heer dient onder de vrijheid van het nieuwe verbond, brengt dat vervolging met zich mee, precies zoals Galaten dat ook zegt. Goed. Het zij dus, vers 25, de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Want indien zij de heer des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Daar heb je het al, hè. Ze hebben de heer des huizes, wiens huis wij zijn, weet je wel. Maar ik heb voor mijn beurt dus alweer Hebreeën aangehaald. Wij zijn zijn huis en hij is het hoofd van het huis. Maar als men de heer van het huis Beelzebul noemt, eigenlijk de naam van de duivel dus, een van de namen van de duivel, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Vanzelfsprekend, hè? En dan vers 26, vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en er is niets verborgen, het welk niet zal geweten worden. Met andere woorden, al het onrecht wat ons als gelovigen nu, als gelovigen, niet als mens, als gelovigen, al het onrecht wat ons als gelovigen, als dienstknechten van Christus nu overkomt, zal in de toekomst recht gemaakt worden. U weet wel, de uitspraak uit de profeten, dat alles wat krom is door de Heer recht gemaakt zal worden. Dat geldt niet alleen voor het licht, denk ik altijd, hè. Maar het is zo, hè. Er zal recht gedaan worden. Wreekt u zelf en niet beminden, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, enzovoorts. Die uitspraken zijn dat die ook inderdaad in de brieven vele malen herhaald worden. Dus vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en er is niets verborgen, het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht, en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken, en vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Begrijp je me goed? Vers 27 zegt niet dat men ineens plotsklaps wel met grote voortvarendheid in het openlijke het evangelie zou prediken. Dat is niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat de dingen die zij nu van de Heer horen in betrekkelijk besloten kring, mag ik wel zeggen, dat ze die dingen inderdaad openlijk zouden prediken en dat zij niets zouden vrezen. Want daar gaat het om, hè. Vers 27 moet je natuurlijk niet citeren buiten het verband van vers 26 en 28. Vrees dan hen niet, vers 26 en vers 28, en vrees niet. Dus wees niet bevreesd. Als er gesproken kan worden, zal men het ook zeker moeten doen. Ongeacht de consequenties die het bij gelegenheid met zich mee kan brengen. En dus vrees niet, vers 28, voor degene die het lichaam doden. Want dat is natuurlijk wat vele gelovigen zou overkomen. Hoeveel weet ik niet. Maar het stopt niet bij een paar duizend in elk geval. Hè? Maar er staat vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden. Waarom niet? Omdat ze de ziel niet kunnen doden. Dat is een goeie, hè? Kan de ziel dan niet sterven? Jawel, zijn schriftplaatsen genoeg. Die spreken over de stervende ziel en over een dode ziel enzovoorts. Veel meer nog dan we in onze Statenvertaling terugvinden. Dat kan dus wel. Maar de gedachte bij ziel is die weer van het leven als zodanig, de levenswandel namelijk. Ze kunnen nooit het werk wat wij doen in dienst van de Heer ongedaan maken. Dat kan niet weggenomen worden. En waar dat niet weggenomen kan worden, zullen wij dus loon ontvangen. Bovendien, volstandig blijven of volharden tot het einde, of de hoop der roem, hoe staat het precies, tot het einde toe vast behouden, daar kunnen wij niet langer dan tot het moment van de dood van ons lichaam. En waar wij trouw blijven totdat wij sterven, hebben wij een vol loon, heet zoiets, opdat gij een vol loon moogt ontvangen. Zei Johannes. Twee Johannes, geloof ik. Maar goed. Omdat gij een vol loon mocht ontvangen. En dus, het lichaam wordt dan wel weggenomen, maar de ziel niet, in de zin van dat het resultaat van die dienst aan de Heer ook inderdaad zal blijven. Maar lees het vers maar eens even helemaal. Er staat, vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, in het dodenrijk. Want het punt is natuurlijk dat normaal gesproken de mens, ook de gelovige, zou sterven en het lichaam zou zo zonder meer verderven in het dodenrijk. In dit geval het graf, maar dat wordt geacht deel te zijn van het dodenrijk. Maar erger is het dat niet alleen het lichaam gedood wordt, maar dat het leven inderdaad onnuttig wordt. Dat wil zeggen, dan leeft men wel, dan heeft men een levend lichaam, dan bewaart men dit leven hier, zal ik maar zeggen, maar het is toch niet nuttig voor de Heer. Dat is veel erger namelijk. Want sterven zal men toch, ja, ik weet dat het makkelijk gezegd is, moet er ook niet te veel bij nadenken, hè? Want dan wordt het moeilijker om het uit te spreken. Maar niettemin is dat gewoon waar. Sterven zullen wij toch. En of het nou wat vroeger of later gebeurt. Ja. Waar het om gaat is of het leven wat wij hadden inderdaad nuttig was. Want van de natuurlijke mens wordt gezegd dat die onnut geworden is. Tezamen zijn zij onnut geworden, weet je wel, uit Romeinen 3. Nou, in ieder geval daar aangehaald vanuit het Oude Testament. Maar de bedoeling is dat wij wedergeboren worden en dan ineens nuttig geworden zijn, Onesimus. Ineens nuttig geworden zijn. En de bedoeling is natuurlijk dat dat leven ook tot nut besteed wordt, Corinthiërs. Want alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. U weet wel, hè? Dat verhaal is dat. Hè? En dat is waarover hier gesproken wordt. De bedoeling van die vervolgingen is echt niet in de eerste plaats om gelovigen te doden. De bedoeling van die vervolgingen is om die ziel te doden. Dat wil zeggen, om die gelovigen inactief te maken. Zodat ze niet meer de Heer dienen, daar gaat het maar om. Dat ze wedergeboren zijn, daar kan toch niet meer ongedaan gemaakt worden. Heeft de duivel trouwens ook geen belang bij. Waar de duivel belang bij heeft, is dat het leven inderdaad niet gebruikt wordt in de dienst van God. En één manier om dat te doen is hen te doden. Maar dat is maar half waar, want als die gelovige gedood wordt, zal hij daarvoor een vergoeding ontvangen, heerlijkheid ontvangen, in ieder geval in de toekomst, zodat daar toch God mee gediend is, het is tot eer van God. Nee, dat is de Bijbel, dat heb ik niet uitgevonden, dat is de Bijbelse gedachtegang. Gelovigen sterven tot eer van God dus, in dat geval, als ze de marteldood sterven. Dus daar heeft de duivel ook niet echt belang bij. Zie? Dus waar hij belang bij heeft, is dat de dienst aan de Heer inderdaad niet voortgezet wordt of afgebroken wordt. De duivel heeft er belang bij dat wij die kinderen God zijn in de praktijk van ons leven gewoon leven als natuurlijke mensen. Want dan behouden zijn we toch, wedergeboren bedoel ik dus maar, wedergeboren zijn we toch. Maar dat is dan ook alles ook. Wij zijn dan behouden, maar zoals 1 Korinthe 3 dan zegt, als door vuur. Geen loon, geen heerlijkheid, onnuttig leven geweest enzovoort. En dat is precies wat de duivel wilde bereiken. En dat is alles wat hij kan bereiken. Meer kan hij niet bereiken namelijk. Toch? Nou, dat is wat gezegd wordt. Daarvoor zou men moeten vrezen. Vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel toch niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En ik weet wel dat het wat vage termen zijn. Als je de uitdrukking isoleert, dan weet je ook nooit goed wat je ermee moet. Maar als je ze allemaal bij elkaar gewoon laat staan, moet de betekenis duidelijk genoeg zijn. Het kan er maar één zijn. Die is namelijk dat waar wij de Heer dienen en wellicht daarvoor de marteldood ondergaan, heeft dat leven inderdaad zin voor de Heer. En die dood heeft zelfs ook zin voor de Heer, vanzelfsprekend. Maar waar wij dat ontwijken en dus ontrouw worden aan de Heer, opdat wij nog een poosje langer in het lichaam zouden kunnen blijven, daar inderdaad zijn we onnuttig en dan leeft het lichaam misschien, maar het sterft toch ooit een keer. En van de ziel, in de zin van de wandel, praktische leven, blijft dan inderdaad niks over. En daarvoor zou men vrezen. Vandaar dat je in de Bijbel en ook in de kerkgeschiedenis nogal eens de gedachte tegenkomt dat mensen die vervolgd worden en de marteldood sterven, daar zelfs trots op zijn. Dat wil zeggen, zij achten het een groot voorrecht dat hun dat mag overkomen. Ja, daar word je even stil van. Want ik zou niet graag ruilen, moet ik u zeggen. Maar niettemin is het wel zo. En in de Bijbel vind je wat uitspraken die vaak wat minder ver gaan, die vind je er meer. Dat zijn die uitspraken van, u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Want lijden brengt heerlijkheid met zich mee, en om die heerlijkheid gaat het immers. Dus daar is niks verkeerd mee als een gelovige, om het geloof wel te verstaan, lijdt. Nou. Dan vers 29. Worden die twee vogeltjes, musjes, worden die twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. Wat moeten wij nou met musjes in de Bijbel? Nou, het enige wat ik ervan kan vinden is dat in principe gaat het alleen maar om vogeltjes, zo, maar even vertaald met musjes. Als in Amsterdam vertaald zou zijn, had men ongetwijfeld vertaald met seisjes. Want dan heb je alleen maar seisjes. Je hebt twee soorten vogels, hè? Seisjes en drijfseisjes. Goed. Dus vliegende en zwemmende vogels, ja. Maar dus musjes. Algemene term voor vogels. Dat het een algemene term is, blijkt uit de zou Bettex gezegd hebben. Als het is, dan stelt het niet zoveel voor. Dan is het heel algemeen. Dan heeft het weinig inhoud, weinig klank. Gewoon, hè. Stomme klinker. Worden niet twee musjes, vogeltjes, om één penningske verkocht? Aardig is dat wij misschien geen twee musjes, maar wel twee vogeltjes in de Bijbel tegenkomen. Dat is een heel interessant verhaal, maar ik noem het alleen hoor, want ik kan het nou niet uitleggen. Dat is in het verhaal in de voorschriften, de wet omtrent de reiniging van de Melaatse. Begrijp je me goed? De Melaatse wordt geacht eerst genezen te zijn. Iets wat hoogstelde voorkomt, in Bijbelse tijd in elk geval. En als hij gereinigd is, dan moet hij naar de priester en zich vertonen en 7 dagen in quarantaine, wat er maar wezen mag. Enzovoorts. En bij gelegenheid moeten dan die twee vogeltjes naar de priester gebracht worden om geofferd te worden. Die kon je dus ter plekke eventueel kopen, twee vogeltjes. Maar de aardigheid is dat het hele verhaal over de reiniging van de melaatse eigenlijk het verhaal is over het herstel van de 10 stammen van Israël, want dat is wat het is. De melaatse genezen. Het slaat altijd op Efraïm. Of op Miriam, weet u wel. Als beeld van de 10 stammen. En daarmee, als genezen wordt, een beeld van de gemeente dus. Want daar gaat het om, zodat twee vogeltjes in de praktijk toch staan als uitbeelding van de gemeente. En als dat te ver gezocht is, nou ja, dan laten we het weer weg. Dan weet ik het verder ook niet. En dan blijven we gewoon bij het letterlijke verhaal. Worden die twee musjes om één penninkje verkocht? Ik zou niet weten wat je er anders mee moest trouwens, met twee musjes. Hè? Kijk, opzetten. Oh, het zijn opgezette vogels. Op je hoofd zetten. Oh ja, dat kan ook, ja. Weer wat nieuws, hè. Musjes. Oh ja, twee musjes. Nou ja. Twee musjes op je hoofd. Oh, één voor de week. En één voor de zondag, hè. Nou goed. Maar er staat dan, worden die twee musjes om één penninkje verkocht? Met andere woorden, die brengen in de handel niet zoveel geld op. En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Het is maar een verbazend eenvoudig beeld. Waar we dikwijls nog vraagtekens bij zetten ook. Maar goed. Maar de gedachte is eenvoudig. Dat de Heer zorgt voor heel zijn schepping en dan toch in ieder geval voor de zijnen, dat wil zeggen voor zijn kinderen. En dat sluit natuurlijk aan bij de uitspraken die we wat uitgebreider tegenkwamen in Matthäus 6 en Matthäus 7. Rondom die ene uitspraak zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En dat is natuurlijk waar hier ook weer op wordt teruggekomen. Waarbij de belofte is dat de Heer zelf voor de zijnen zou zorgen. Maar uiteraard naar zijn idee, naar zijn plan, naar wat hij denkt dat nodig is enzovoorts. En dat kan nooit verkeerd zijn. Goed. Daar zullen we het bij laten, want het is weer tijd voor de pauze. Wij waren terechtgekomen bij vers 32. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat zijn uitspraken over de relatie van de Heer tot ons, tot de gelovigen, die inderdaad afhankelijk is van onze relatie tot hem. Het is ook een belofte. Aan de ene kant er staat, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader. En dat is ongetwijfeld de beschrijving van de hogepriesterlijke positie en functie van Christus in onze dagen. Hij is immers degene door wie wij of in wie wij met de levende God verbonden zijn, nu. En de gedachte is dat waar wij hem dienen en hem dus belijden, ook openlijk voor de mensen, waar wij hem dienen, zal de Heer ons dienen. Daar is hij ook in de praktijk onze middelaar. Daar is hij degene die ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd geeft, met de woorden uit Hebreeën 4. Aan de andere kant zegt vers 33, maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Dus een uitspraak die niet zegt over of wij al of niet in de hemel komen, of al of niet wedergeboren zijn, of iets dergelijks. Dat kan niet, omdat we daaromtrent een andere uitspraak hebben, een nog uitgebreidere, maar hij lijkt op deze, in 2 Timotheus 2. Er staan woorden van dezelfde strekking als hier in Matthäus 10. 2 Timotheus 2, waar ik de draad maar opneem in vers 9 vanwege het verband. 2 Timotheus 2 vanaf vers 9. Het evangelie om het welk ik verdrukkingen leidde, tot de banden toe, dus laat op zijn gevangenschap natuurlijk, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. Dan moet ik meteen stoppen, want uitverkorenen hebben de zaligheid verkregen. En toch staat er, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Maar er staat wat bij, hè? Niet zomaar zaligheid, maar er staat opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid, waarbij de nadruk als vanzelf komt te liggen op de laatste uitdrukking. De zaligheid met eeuwige heerlijkheid, en eeuwig is maar een bijvoeglijk naamwoord, dus het wordt zaligheid met heerlijkheid. Je kunt namelijk ook zaligheid hebben zonder heerlijkheid. En dat is waarover 1 Korinthe 3 spreekt, over degene die gebouwd heeft met hout, hooi en stro. Het vuur zal het verbranden, maar hij zelf zal behouden worden en hij zal schade lijden aan zijn ziel. Of ziel erbij is, dat weet ik trouwens niet. Maar hij zelf zal schade lijden in elk geval. Dat wil zeggen, zo iemand is behouden, maar over heerlijkheid wordt niet gesproken, of nauwelijks in elk geval. Maar de bedoeling is dat wij zaligheid zouden verkrijgen inclusief. Dat wil zeggen, met deze heerlijkheid. En dat heeft alles te maken met de dienst aan de Heer inderdaad. En daarvan zegt de apostel zelf dus ook dat hij verdrukkingen leidt als een kwaaddoener, dat hij alle dingen verdraagt terwille van deze dingen in elk geval. En in dat verband zegt hij in vers 11, dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Niet wedergeboren worden, maar leven. Namelijk leven in de praktijk. En dat gaat een beetje verder natuurlijk. Dat begint bij wedergeboorte, maar het spreekt over wat daarna volgt. En dat hij dat zo zegt, dat hangt samen met, daarom verdraag ik alles, want de apostel leeft met Christus, hij is gestorven met Christus en hij leeft met Christus. En levend met Christus verdraagt hij de dingen die hij hier beschrijft. En hij zegt daarover dan in vers 12, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Maar je kunt ook zeggen, indien wij verdragen, wij zullen met hem heerlijkheid ontvangen. Of gewoon, indien wij met hem lijden, het woord uit vers 9, wij zullen met hem heerlijkheid ontvangen, het woord uit vers 10. Hij zegt het alleen hier met andere woorden natuurlijk. Maar het is dezelfde gedachte als die van Romeinen 8. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. En dan, indien wij hem verloochenen en dus niet verdragen, maar hem niet willen dienen, gewoon omdat we niet bereid zijn eventueel met hem te lijden, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En dat is dezelfde uitspraak als die van vers 33 in Matthäus 10. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader. Maar het beschrijft de relatie zoals je bestaat tijdens het leven van de gelovigen. En daarvan zegt Paulus dus, indien wij hem verloochenen, hem niet willen kennen, de praktijk van ons leven, verloochenen voor de mensen. Zoals Petrus dat eens deed, zei, ik ken die mens niet, daar heb je niks mee van doen. Hij had er wel mee van doen, maar hij wilde voor de gelegenheid er niet mee van doen hebben, want het zou vervolging brengen. Dat is typische houding van iemand die onder de wet leeft trouwens. Waar hij een type van is immers. Maar goed, dat maar even terzijde, want ik wil u niet afleiden. Maar er staat dus in 2 Timotheus 2 vers 12, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen en dus heerlijkheid ontvangen. Indien wij hem verloochenen, nu in ons leven, hij zal ons ook verloochenen, nu in ons leven. Want, lees het volgende vers maar. Indien wij ontrouw zijn, en dus hem loslaten om zo te zeggen, hij blijft getrouw. En dat wil dus zeggen dat ook waar wij ontrouw zijn en dus uit ongeloof en niet uit geloof leven, want ontrouw is ongeloof, hè, waar wij in de praktijk niet uit geloof leven, wel hij blijft getrouw en dat betekent dat wij zijn wie wij zijn en blijven wie wij waren, namelijk kinderen Gods, wedergeborenen enzovoorts. Want het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen is het leven van Christus. En dus staat er, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Want hij is het die in ons leeft. Hoewel wij dan in de praktijk ontrouw zijn. Waaruit maar weer volgt, dat waar wij hem niet dienen, en nou geven we dus weer toelichting bij vers 12, dan wel bij Matthäus 10, vers 33, waar wij hem niet dienen omdat we hem verloochenen, daar zal hij ook ons niet dienen. Nu niet. Waarom ook? Waarom zou hij iets voor ons doen als wij niks voor hem doen? Hij heeft niet gezegd, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Hij heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Want de gedachte blijft, ook die van Hebreeën, laat ik hem nog maar een keer noemen dan. Die gedachte van Hebreeën is dat wij van hem ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. Daar gaat het toch over. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Maar dan alleen als wij tot die troon der genade naderen. Kortom, onze levens hem ter beschikking stellen. En waar wij hem verloochenen, hoeven wij niet te rekenen op genade, barmhartigheid en hulp. In dit leven, vanzelfsprekend. Nou, dat gaat nog wel een stapje verder. Want je kunt natuurlijk ook, hulp, dat lijkt me een duidelijke zaak. Genade is misschien iets ingewikkelder, want u zegt wellicht, ja, maar je bent toch wedergeboren uit genade. Maar de gedachte is dat wij genade ontvangen om hem te dienen. En waar we hem niet willen dienen, hebben we die genade ook niet nodig. Die krijgen wij dan ook niet. Maar je kunt het ook met andere woorden omschrijven, uit dezelfde brief overigens, voor het gemak. Nu maar dan met Hebreeën 9 vers 14 weer eens. Hij is degene die onze gewetens reinigt van dode werken, onze voeten wast. Hij is degene die onze gewetens reinigt van dode werken, opdat wij de levende God zouden dienen. En nou, omgekeerd geredeneerd, waar wij de levende God niet willen dienen überhaupt, en hem dus verloochenen zoals die hier staat, wel, waarom zou hij onze gewetens reinigen? Daar heeft hij geen belang bij. En dan heb ik het nog netjes gezegd, denk ik. Want ik ben van mening, en dat zeg ik met nadruk op ik, zodat u het gerust weer uit het raam kan gooien daarna. Hè. Ik ben van mening dat velen met een verontreinigd geweten, ook wedergeboren mensen, met een verontreinigd geweten blijven rondlopen. Dat is nergens voor nodig, maar ze blijven daarmee rondlopen. En de waarheid van dat zij gereinigd worden dringt niet tot hen door. En dus blijft het geweten onrein. Dat komt gewoon omdat men überhaupt niet van plan was om God te dienen. En dus blijft dat zo. Men heeft er dan ook verder geen belang bij, niet werkelijk, enzovoorts. En de Heer ook niet, dus blijft dat gewoon zo. Dus blijven wedergeboren mensen, blijven leven onder de druk van een belast geweten. En als er problemen over gemaakt worden, dan wordt er gezegd, nou ja, dan moet je je zonde beleiden en dan vergeeft hij ze. Maar dat helpt niks, want het geweten blijft gewoon belast. Je hoeft me niks te vertellen hoor, want zo werkt dat. Dat durf ik rustig zo te zeggen. Dat helpt niks, dat geweten blijft gewoon verontreinigd en belast enzovoorts. En je kunt je zonde wel beleiden voor de Heer en vergeving vragen, maar het heeft geen enkele uitwerking. Dat betekent niet dat de Heer u die zonde kwalijk neemt of zo, of ze toerekent, Of u ervoor straft. Absoluut niet. We hebben genade ontvangen daarmee uit. Maar daar blijft het dan ook bij. Het resultaat daarvan, dat wil zeggen de vrucht daarvan, zullen wij in ons leven nooit plukken wanneer wij niet hem dienen. En daar waar wij de wil hebben, zal ik maar zeggen, om inderdaad God te dienen en te leven naar zijn wil. Ja, te leven naar zijn wil. Nee, beter is gewoon hem dienen. Dat is veel beter, dat is duidelijker wellicht. Daar waar wij dat zoeken te doen, daar zullen wij, zal ons geweten gereinigd moeten worden, maar daar gebeurt het ook. Nou, wil ik niet zeggen dat het van de ene dag op de andere zo werkt. Maar na verloop van tijd, dat hoeft heus niet zo'n landje te zijn, begrijpt u me goed, gebeurt dat toch. Leren wij verstaan dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. Leren wij te leven vanuit de vergeving van zonde in plaats van er naartoe. Want daar zit ongeveer het verschil. Ik zeg altijd, als je er eindelijk af wil dat je elke avond je zonde aan de Heer moet belijden, dan kun je het beste elke morgen danken voor de vergeving die je ontvangen hebt. En dan kun je leven vanuit de vergeving. Nee, ik mag s'avonds ook. Maar ik bedoel, bij wijze van spreken. Wij leven daar niet naartoe, wij leven daaruit. We leven niet naar vergeving van zonde, we leven uit de vergeving van zonde. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Dat staat in mijn Bijbel, dat kan iedereen zo zonder meer geloven. Maar eigenaardig is dat mensen die de Heer niet willen dienen, dat gewoonlijk ook niet kennen. Niet geloven, niet zich eigen kunnen maken, dat dringt gewoon niet door. Die zien op zichzelf in plaats van op de Heer, vanzelfsprekend. Zij dienen toch ook zichzelf in plaats van de Heer. En waar men op zichzelf gericht is, ziet men zichzelf uitsluitend als wat men ook werkelijk is. Als zondaar, vooral als men wedergeboren is, ziet men zichzelf zo dan. Toch? Ongelovigen hebben daar wat minder last van. Zie je hoe merkwaardig dat in elkaar steekt? Dan ben je wedergeboren en zie je jezelf als zondaar. Maar dat zit hem daarop vast. Men verloochent de Heer in de praktijk. Wel, zegt de Heer, ik zal hen verloochenen voor mijn vader. Daar is dus Christus ons niet nut, met de termen dan voor de gelegenheid, maar uit gelaten. Want zo staat het, Christus is u ijdel geworden, Christus is u niet nut, betekent namelijk niks. Want de functie van Christus nu in ons leven is er maar één, niet die van dat hij onze gewetens reinigt, maar dat hij ons bekwaam maakt om God te dienen. Daartoe reinigt hij ons geweten. Het is in de praktijk hetzelfde, dat weet ik wel. Maar het gaat om de juiste formulering. Het doel is dat wij God zouden dienen. Het middel is dat onze gewetens gereinigd worden. Zodat de reiniging van onze gewetens, of van gelovigen zal ik maar zeggen, is niet een doel op zich. Onze wedergeboorte trouwens is ook niet doel op zich. Integendeel, dat is juist de basis voor dat wat daarna komt. Of eventueel, het is het middel om het doel te bereiken. Maar het doel is dat wij God zouden verheerlijken in ons leven. En primair gebeurt dat met woorden. Dat ligt het meest voor de hand, dat komt ook het eerste. Dus dat noem ik dan ook het eerste. En de Bijbel doet dat gewoonlijk ook. En dus, zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader. Met andere woorden, die zoekt niet het koninkrijk Gods, om zo te zeggen, en hem zal dus niet het een en ander worden toegeworpen. Maar Paulus voegt eraan toe, in vers 13 van 2 Timotheus 2, indien wij ontrouw zijn, wel, hij blijft getrouw, hij kan namelijk zichzelf niet verloochenen. Betekent dat wij behouden worden, doch al zo als door vuur. Het lichaam wel, maar de ziel niet, denk ik dan. Om het dan maar weer terug te koppelen naar Matthäus 10. Dus het gaat inderdaad om praktische dingen. Dat het bovendien in Matthäus om praktische dingen gaat, lijkt me ook duidelijk, want het ging toch om de uitzending van die 12 discipelen. De gedachte was toch dat ze trouw zouden zijn aan de opdracht. Ze getrouw hun dienst zouden vervullen. En tot hen zegt hij, in ieder die mij belijden zal voor de mensen, en daartoe waren zij gesteld in elk geval, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemel is. Daarom hadden ze al die toestanden onderweg niet nodig, want de Heer beloofde hen dat ze alles zo zouden ontvangen. En vervolgens, maar zo wie dat niet zal doen, hè, wie mij niet belijden zal en dus wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemel is. Niet in de toekomst, hoewel het toekomende tijd is, dat weet ik, maar het betekent niet dat het op de toekomst slaat. Het betekent dat het de consequentie is uit het voorafgaande. Hè. En dus volgt dan, wie mij verloochend zal hebben, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader in de hemelen. En daarna wordt weer een beetje gesprongen naar een ander thema. De uitspraak van vers 34, waar we al tamelijk uitgebreid bij stil hebben gestaan, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Als dat zo was, dan was het werk misschien een stukje eenvoudiger. Misschien ook niet, dat weet ik dan niet. Maar het gaat niet om vrede. Het gaat inderdaad in de praktijk om het tegenovergestelde. Waar het om gaat is dat scheiding gemaakt zal worden. Dat dringt dikwijls niet door, begrijp je me goed. Ons doel, in de dienst aan de Heer ook, is niet om scheiding te maken of verdeeldheid te brengen of het zwaard te brengen of zo. Maar ons doel is natuurlijk wel het woord Gods te spreken. En dat heet nou eenmaal een zwaard in de Bijbel. Het brengt namelijk scheiding. De bedoeling is namelijk dat inderdaad uit de wereld verzameld worden degene die in hem geloven. Dat wil zeggen, het woord Gods wordt gepredikt aan de onwetende mens, zal ik maar zeggen, voor het gemak, opdat hij zou toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt, maar daarbij afgesneden zou worden van de tegenwoordige boze eeuw. Of gewoon, hij zou afgesneden worden van de duisternis en gezet worden in het licht. Afgesneden van de tegenwoordige boze eeuw en gezet in de toekomende, enzovoorts. Hè. Zo zijn er nog een paar van dat soort uitdrukkingen. En in die zin brengt het woord Gods dus inderdaad scheiding. Verdeeldheid. En waar de wereld de Heer haat, en dus ook zijn personeel, zijn dienaren, haat, brengt het dus inderdaad. Het zwaard ook in de letterlijke zin brengt namelijk niet vrede, maar het tegendeel daarvan. En voor zover het de bedoeling is dat vrede gebracht zal worden, ook door het evangelie, is het de vrede van het nieuwe verbond, zeg ik ook altijd. Daar gaat het om vrede, namelijk eenheid, dat is hetzelfde. In het Grieks trouwens ook, eigenlijk. Gaat het om vrede en eenheid, niet van alle, maar alleen van degene die wedergeboren zijn. Een verbondenheid namelijk met de Heer en met elkaar. En dat is ook inderdaad het doel van het woord Gods. Zodat je kunt zeggen, het woord heeft tot doel, of de evangelie heeft het doel, vrede te brengen. Maar dan alleen binnen de gemeenschap van de gelovigen uiteraard. Maar algemeen gezien in de wereld en wereldgeschiedenis, het evangelie brengt geen vrede, was ook niet de bedoeling. Integendeel, het brengt inderdaad zwaard. Daarnaast vind je dus de uitspraak, vind ik heel mooi, de uitspraken van 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, namelijk het woord des levens, dat verkondigen wij u opdat, ik moet het langzaam doen, er moet een heleboel tussenzinnen overslaan. Hetgeen van de beginnen was, namelijk het woord des levens, wat geopenbaard is, dat verkondigen wij u opdat, nou waarom? Waartoe moet ik eigenlijk zeggen? Opdat, wat staat er? Er staan zelfs wel, letterlijk zo, staan er zelfs twee dingen. En iets anders staat er nog het een en ander bij. 1 Johannes 1, vers 1, hetgeen van de beginnen was, en die zin gaat pas verder in vers 3, maar wat er in de beginnen was, wordt gezegd, hè? Het woord is levens namelijk, of gewoon Christus, want bij Johannes is dat verschil miniem. Hè? Hetgeen van de beginnen was, en wij gehoord en gezien hebben, vers 3, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou het hebben. Dus wat is het doel van de prediking van het woord in het algemeen? Omdat gij gemeenschap zou het hebben. Ik moet er wel bij zeggen dat gij gericht is niet aan de ongelovigen, maar aan de gelovigen, de wedergeboren mens. Zodat de bediening van het woord aan gelovigen inderdaad uitdrukkelijk tot doel heeft, opdat ook gij met ons gemeenschap zou het hebben. Paulus zou gewoon zeggen, dat is het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Wat moeten wij daar dan mee? Ik heb een zuster gekend, die zei na afloop altijd, en nu de praktijk. Maar dat zei ze na afloop, toen kwam er ook nooit meer wat. En nu de praktijk. De praktijk staat in Efeze 4, al een paar versen eerder. Want daar staat, ik bid u dat gij u benaastigt de geestelijke eenheid te bewaren. Nou, en Johannes zegt, wij verkondigen u dat woord, opdat gij ook gemeenschap met ons zoudt hebben. Had hij dan niet moeten zeggen, opdat gij gemeenschap zoudt hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus? Dan zeg ik, ja, dat staat er ook, maar het staat hier in de andere volgorde. Eenvoudig, omdat die gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus er fundamenteel aan was. De brief wordt geschreven immers aan gelovigen. En dus zet hij nu voorop, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. In de praktijk namelijk. Ja, daar gaat het om. In de praktijk. Ik zal het u zo laten zien. Want eerst staat er nog vers 4. En deze dingen schrijven wij u. Dat is hetzelfde als dit verkondigen wij u. Deze dingen schrijven wij u opdat, nog een keer, opdat uw blijdschap vervuld zij, want zonder blijdschap geen gemeenschap en zonder gemeenschap geen blijdschap. Ik zeg meestal daar dan meteen overheen. Als je een feestje wil vieren, dan doe je dat niet in je eentje. Hoewel ik gehoord heb dat er een heleboel tegelijk in een eentje kunnen. Maar dat schrijf je anders, hè? Maar u weet wel, het is niet laat ik vreugde maken of laat mij vreugde maken, maar het is laat ons vreugde maken, zoals het lied zegt. Dat is in een andere bundel dan die wij regulier gebruiken, maar dat even te zeggen. Hè? De blijdschap en gemeenschap horen bij elkaar. Nou, dus opdat geen gemeenschap met ons zou hebben en opdat die blijdschap vervuld zij. En daarna staat er in vers 6, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zien we dat het over praktische dingen gaat. Zo liegen wij en doen de waarheid niet, maar indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Ik zeg meestal, zo zien wij elkander, want als wij in het licht wandelen, zien wij elkander. Als donker is, kan je elkaar niet zien, immers. Als wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander, zodat je maar weer ziet, zonder licht geen gemeenschap. En zonder gemeenschap ook geen licht, trouwens. Dan heb je wat anders om je mee bezig te houden. Maar indien we in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En licht is gewoon dat woord waar het over hier ging, dat wat gepredikt wordt. Dus het doel van het woord, zoals het gepredikt wordt, in het bijzonder ook in de gemeente, dus aan gelovigen. Maar dat is wat het woord doet, het maakt één. Dan hebben wij gemeenschap met elkander. En dan is de volgende vraag, hoezo? Er zijn toch zoveel zonden nog steeds die ons van elkander scheiden? Want zonde is per definitie scheiding. Ik zit nou in Johannes, nou kan ik het gewoon zo zeggen. Zonde is per definitie scheiding en dus dood. Hoezo gemeenschap? Waar zijn die zonden dan gebleven?
Staat erachter.
En dan weet je meteen waarom het er staat. En wat de strekking van de uitspraak is. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wie zijn die ons? Gelovigen. Wedergeboren mensen, wier gewetens gereinigd worden van dode werken om de levende God te dienen. En het werk wat God doet, het dienstwerk van Christus, zal ik maar zeggen, is de opbouw. Bevorderen van de eenheid. De opbouw van de gemeente. En waar dat gebeurt, waar wij in het licht, lees maar wat er staat. Waar wij in het licht wandelen, indien wij in het licht wandelen, dan reinigt het bloed, het leven dus, van Jezus Christus, God Zoon, ons van alle zonden. En als ik het omdraai, zeg ik dus, en waar wij niet in het licht wandelen, en dus niet hem dienen, niet wandelen in het licht van dat woord, enzovoort. Daar zal dat bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons ook niet reinigen, want daar is het niet actief. Want woord, licht, leven en bloed zijn in ieder geval in Johannes identiek. En waar het woord dus niet is, is dat bloed niet. En waar het bloed niet is, heeft het niet zijn reinigende werking. Dat is het verhaal. En onze gewetens worden dus in de praktijk gereinigd door, maar dat was Efeze 5, door het bad des waters, namelijk door het woord. Zodat je maar weer ziet dat Paulus hetzelfde zegt als wat hier ook staat. Hè? En aan de andere kant, de bedoeling van die reiniging die hier beschreven wordt, is de bevordering van de gemeenschap. Want waar wij ons bewust zijn, niet eens van de zonde van een ander, maar waar we ons bewust zijn van onze eigen zonden. Hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen? Heeft dat een zodanige uitwerking dat we ons waarschijnlijk terug zullen trekken. Wij zijn immers zondaren. We hebben wat te verbergen. Wij durven ons niet bloot te geven, zal ik maar zeggen. We moeten de zaak een beetje gesloten houden. En voor zover we met elkaar omgaan, blijft het hooguit bij beleefdheden, bij manieren die we hebben aangeleerd. Maar van gemeenschap en van openheid kan dus inderdaad geen sprake zijn. Dat is nu helemaal zo. Vandaar dat ouders meestal direct merken als een van de kinderen wat verkeerd, wat op zijn lever heeft, zal ik maar zeggen. Niet dat wat verkeerd gedaan heeft, maar als het zich dat bewust is. Dat moet je meteen merken. Dan is er een communicatie verbroken. Dan merk je van er is iets ontwijkends. Er is iets, hè? Toch, of zeg ik nou iets geks? Zo is het toch? Dat merk je dan toch? Nou, dat is wat het is. Zo werkt zoiets. Maar bij gelovigen is de gedachte dat wij gereinigd zijn of worden van dat kwade geweten, opdat die eenheid daar zou zijn. Opdat we de levende God zouden dienen. Maar God is in de eerste plaats gediend met de eenheid van de gemeente. Toch? Dus met andere woorden, het woord brengt wel eenheid op alle manier. Niettemin is het een eenheid die slechts kan bestaan daar waar wij als gelovigen gegaan zijn buiten de lege plaats. Dat wil zeggen afgescheiden, hoe heet de uitdrukking? Afgescheiden van de zondaren heet zoiets, hè? In een van de brieven. Daar waar wij geheiligd zijn of worden, afgezonderd zijn van de wereld. En dus brengt het woord van God scheiding. En is het een zwaard, zo wordt het ook beschreven. En dat is een vervaarlijk wapen, hè? Nou goed. Terug naar Matteüs 10. Meent niet, vers 34, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Nou, om vrede te brengen in de harten. Want waar de harten gereinigd zijn van het kwaad geweten, is natuurlijk wel vrede. Dan krijg je in de mensen een welbehagen. Een goed gevoel betekent dat, in de mensen een welbehagen. Maar dat is wat anders dan vrede op aarde, hè? Dus meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader. En de dochter tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Tenminste, ze zullen als vijanden beschouwd worden. En dan de toelichting van vers 37. Want die hebben we bij nodig uiteraard. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Lijkt me een duidelijke zaak. Men zou de Heer boven alles moeten stellen. Maar waar dat gebeurt, ontstaat vanzelf die scheiding, die tweedrachtigheid uit vers 35, die hier genoemd wordt. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar in vele gevallen gebeurt dat wel. En zeker waar men deze woorden toepast binnen het Jodendom, en daar zou het het eerst op van toepassing moeten brengen, als een Jood, en ik bedoel een echte, en daaronder versta ik dan een orthodoxe, een godsdienstige Jood, hè, waar een Jood komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, kan hij maar het beste zo ver mogelijk weg emigreren, want zijn eigen familie, dat zijn zijn vijanden geworden. Zo is het nou eenmaal. En ja, is ook niks tegen in te brengen. Het is jammer, maar er is niks tegen in te brengen. Zo is het nou eenmaal, hè? En dus het zwaard. En dus vers 38. Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Waarbij het kruis uiteraard in overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. En ik hoop dat u ook proeft dat deze uitspraak opgeschreven is na de kruisiging van de Heer Jezus. Want u begrijpt toch hopelijk ook dat deze uitspraak, deze term, die zijn kruis niet op zich neemt, ontleend is aan de kruisiging van de Heer Jezus. En voor zover ik weet, deze uitdrukking, zijn kruis opnemen, bestond voordien niet. Zodat je maar weer ziet dat dit een betrekkelijk vrije weergave, nee, een 100% geïnspireerde, maar niettemin een vrije weer, historisch gezien een vrije weergave is van de woorden van de Heer Jezus, maar hier geïnspireerd weergegeven door Johannes, achteraf. Net als de uitdrukking in Hebreeën, waar gesproken wordt over de Heer Jezus, die zijn kruis, die ziende op de vreugde die hem voorgesteld was, zijn kruis gedragen heeft, waarbij toch iedereen begrijpt dat de kruis daar niet zo alleen maar dat letterlijke kruis was. Want onder ons, dat was toch het ergste niet. Letterlijk een kruis dragen. Maar juist overdrachtelijk, daar gaat het om. En als hij dus staat die zijn kruis niet op zich neemt, is de gedachte dat we ook in deze dingen navolgers zijn, zouden zijn van Christus. Dat hoeft echt niet te betekenen dat wij de marteldood zouden sterven of iets dergelijks, maar het betekent dat wij God zouden dienen, trouw zouden blijven aan zijn woord en dan de consequenties daarvan zouden aanvaarden. Als het vervolging met zich meebrengt, dan is dat maar zo. Ja, ik vind het makkelijk om het te zeggen, nu. Onder tegenwoordige omstandigheden. Maar niettemin, het blijft waar. Het is waar, hè? Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Waarbij het kruis uit dit verband, of volgens dit verband, blijkt te zijn dat men inderdaad alles wat men lief heeft, eventueel zal moeten opgeven. Eventueel. En hier staat dan ook, wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven opgeeft of haat, die zal het behouden. Maar dat zijn woorden uit het Johannesevangelie. En hier staat in plaats van leven, ziel. En er staat dus, die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben, om mijnentwil, zal dezelfde vinden. En dat betekent gewoon dat men zijn leven moet opgeven, niet in de zin van dat men sterft, maar zijn wijze van doen, zijn omgeving, zijn verbondenheid, leven is immers gemeenschap. Alles waaraan men verbonden is, zal men fundamenteel moeten opgeven en men krijgt er wat anders voor terug. Wij krijgen een andere verbinding mee terug, maar dat is een verbinding, een band met broeders en zusters, met gelovigen zal ik maar zeggen, en uiteindelijk loon in de hemel is de gedachte. En woorden van die strekking, die komen we natuurlijk nogal wat vaker tegen. Maar het betekent inderdaad dat waar we kiezen voor de Heer Jezus, in de praktijk van ons leven, dat we bereid moeten zijn om alles wat we hebben op te geven. En met de woorden van Romeinen 12, om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. We geven het aan hem en hij doet er maar mee wat hem goed dunkt. En met de woorden uit Hebreeën, wij zouden naderen tot de troon der genade. En ons te zijner beschikking stellen. En eerlijk gezegd, we hebben alle reden om God te danken dat waar wij hem nu dienen, in onze dagen, in de samenleving waarvan we wellicht deel uitmaken, dat daar alle ruimte is om dat inderdaad te doen. Niet dat ze je op grond ervan aardig vinden, dat is wat anders. Maar om het te zeggen dat we als gelovigen in deze wereld gehaat worden, deze wereld in een beperkte betekenis van het woord, zal ik maar zeggen, dan moet ik zeggen, dat valt nog wel mee. Gelukkig en eerlijk, ik ben er bijzonder blij mee dat het zo is. Dat meen ik echt. Maar aan de andere kant, principieel verandert daar niks mee. Principieel blijft dat wij inderdaad ons leven in zijn hand stellen. Kiezen voor hem, hem trouw te zijn, hem te dienen, wat er eventueel ook van komt. Goed, daar laten we het bij, want we zijn alweer aanzienlijk over de tijd heen. Zullen we danken?